goedemorgen. Ook degene die thuis kijken. Hoewel we jullie liever natuurlijk hier hebben, er is plaats genoeg op dit moment. Dus kom gerust weer naar de dienst. Goed. Zoals we weten drukt God zich uit in vele namen. Namen in de Bijbel zijn belangrijk. Namen worden gegeven aan mensen die een speciale betekenis hebben. Jullie naam heeft misschien een bepaalde betekenis. Ik heet Frits. Ja, dat is niet zomaar hoor. Frits komt van Frederik. Dat betekent Frederik, oftewel machtig aan vrede. Haha, ja. Bedankt maar. Topnaam. Maar zo drukt ook God zich uit in heel veel namen. En er zijn in de Bijbel komen er wel zo'n 85 verschillende benamingen voor God. Eigenlijk om uit te drukken dat er zijn zoveel namen dat je God eigenlijk niet kan uitdrukken in één naam of 10 namen of misschien zelfs niet in 100 namen. Want zelfs die 85 zijn waarschijnlijk niet genoeg om hem te beschrijven. Hele bekende namen zijn natuurlijk van hem bijvoorbeeld El Tzadik, rechtvaardige God, of El Shaddai, de almachtige God, El Olam, de eeuwige God, El Roi, de God die ons ziet. Daar heb ik volgens mij ook wel eens over gehad. Daarnaast namen die hij ook zichzelf geeft, en die beginnen ook vaak met Yahweh, de J-H-W-H. Yahweh HaKodesh, de heilige God, of Yahweh Yireh, de God die voorziet. Yahweh Rohi, God onze herder. Dat is ook een mooie naam voor wachtwoord. Yahweh Tsevaot, Heer der Heerscharen. En zo zijn er nog veel, veel meer namen waarin God zich uitdrukt. Sommige van die namen worden door mensen aan God gegeven, omdat ze hem ervaren als dusdanig. Andere namen geeft God aan zichzelf. Zo hebben we afgelopen keer gesproken over Yahweh Shalom. Of de Heer die rust geeft, die vrede geeft, die voldoening geeft. Andere namen geeft God aan zichzelf. En ik denk dat die nog belangrijker zijn als God zichzelf zo noemt. En een van die namen, daar wil ik vandaag naar kijken. En het is de naam God als heelmeester, de genezer, oftewel Yahweh Rafa. God geneest. En ik besef me dan dat ik daarmee mezelf op glad ijs bevind. Dat er mensen zijn die denken van, ja, God geneest. Niks van gemerkt. Kom daar nou niet mee aan. Op dit vlak, juist op genezing, zijn er zulke uitersten binnen christelijk Nederland, binnen heel de wereld zou je kunnen zeggen. Je hebt stromingen die zeggen, God geneest altijd. Altijd. Hij wil jou altijd genezen. En als het niet gebeurt, dan schiet het jou tekort aan geloof, of degene die voor jou bidt schiet het tekort aan geloof. En daarmee schop je mensen tegen degene die genezing hebben ontvangen. Of mensen die denken dat ze niet genoeg geloven. Aan de andere kant van het spectrum heb je de stromingen die zeggen dat genezing is niet meer van deze tijd. God heeft ons knappe doktoren gegeven en daartoe mogen we ons wenden. En daarmee schop je weer mensen tegen degene die bijzondere genezing hebben meegemaakt en weten dat het van God komt. Of misschien juist dan gaan twijfelen van, is het wel van God? Kortom, het is een beladen onderwerp, genezing. En toch kon ik me niet losmaken van deze naam, Yahweh Rafa. En ik heb heel wat preken beluisterd en een heel aantal van die preken kon ik me niet echt vinden. Dus ik ben er maar weer eens voor gaan zitten om te kijken, want wat betekent het nou eigenlijk? En ik geloof ook dat God een God van balans is. En dat hij aan de ene kant almachtig is om te doen wat hij wil, maar ook soeverein genoeg is om echt te doen wat hij wil en niet wat jij wil. Zijn keuze is niet altijd onze keuze. Als inleiding, Maureen is er al een beetje over begonnen. Mozes is opgeroepen om het volk te bevrijden uit het land Egypte. Met enige strubbelingen komen ze inderdaad vrij. Het volk trekt uit Egypte na 10 plagen meegemaakt te hebben over de Egyptenaren. Ze gaan op weg en lopen al vrij snel vast. U kent het verhaal, ze komen bij de Schelfzee aan. Achter hun het Egyptisch leger, voor hun de Schelfzee. En Mozes wordt dan gezegd om zijn staf op te heffen. en de zee splijt zich. We kennen het verhaal. Eenmaal aan de overkant gekomen, over het droge heen, sluit de zee zich en alle Egyptenaren komen om. Op dat moment, dat ze aan de overkant zijn en zien wat er gebeurt, zien ze met wat voor een God ze te maken hebben. Wat een machtige God hij is. Ze geloven in hem, ze vrezen hem, ze heffen een loflied aan. En ook Mozes wordt op dat moment gezien, je bent echt door God gezonden. God is groot, God is almachtig, hij kan alles. En dan komen we bij Exodus 15 vers 22 en dat is onze tekst. En dan staat er, hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Shur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echt het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. En daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij nu drinken? Nou, op zich is dit al ongelooflijk. Je hebt 3 dagen nadat ze zijn verlost uit Egypte. Ze hebben wonderen meegemaakt van God, hoe hij Egypte slaat met de plagen. Ze hebben wonderen gezien van de zee die zich splijt, hoe ze over het droge heen gaan. Ze hebben God geloofd en geprezen nadat ze aan die andere kant staan. Dingen gezien die alleen God kan doen en waarvan ze zeggen, wauw, wat een God is dit. En dan na 3 dagen in de woestijn. Waarin geen drinken meer te vinden was, komen ze bij een waterbron, Mara. En ik kan me zo voorstellen dat ze erop afgerend zijn, neergevallen, geslurpt. En dan is het, wat een smerig water is dit. Kotsend staan ze daar aan die kant. En ze beginnen gelijk te klagen. Wat moeten we nu drinken? Wat is dit voor iets? En paniek. Misschien wel logisch als je zoveel dorst hebt na 3 dagen. Maar was dat terecht? Hoe God hen verlost had met al zijn wonderen, hoe hij de zee had gespleten, hoe ze verlost waren van de Egyptenaren, wonderlijke dagen meegemaakt, 3 dagjes hiervoor, en ze zijn het alweer helemaal vergeten. Lijden wij ook niet vaak aan een korte termijn wonderen geheugenstoornis? Als ons iets overkomt, raken we in paniek. En eigenlijk is Moreen er al mee begonnen. Als we weten wat ons verleden is, wat is dan ons vertrouwen in de toekomst? Wat ons betreft gaat er vaak de leus op van in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Die leus overigens al 15 jaar geleden vervangen door de leus loop geen onnodig risico, lees de financiële bijsluiter. Dat is veel netter. Hè? Maar onze bijsluiter is de Bijbel. En de Bijbel zegt het tegenovergestelde. Wat Moreen net gelezen heeft. Jozua 1 vers 5, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Met andere woorden, hij is de alfa en de omega, hij is het begin, hij is het einde, hij is altijd bij ons. En juist het verleden mag zo een zekerheid geven voor onze toekomst. Want God is onveranderlijk. Maar hier is het volk dan in paniek, dorst, mopperen naar God en vooral naar Mozes. En Mozes had hier ook kunnen gaan mopperen. Hij had ook al 3 dagen lang niet gedronken. Maar wat zouden wij moeten doen als is wat Mozes op dat moment doet? En er staat er, hij riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water en toen werd het water zoet. Als het leven tegen zit, dan moeten we ons in eerste instantie richten tot God en niet in paniek de oplossing zoeken bij mensen. In eerste instantie bij hem. Daar kan hij het wonder in doen. En we lezen er snel overheen, maar eigenlijk is dit gewoon echt niet normaal wat hier gebeurt natuurlijk. Hoe krijg je in Gods naam water wat niet te drinken is, weer zoet? Water waarvan je moet kokhalzen, weer drinkbaar? Hoe krijg je dat voor elkaar door er een stok in te gooien? Dat is waanzin. Jongens, dit water is niet te drinken. Laten we er een stok in gooien. Dan komt het vast goed. Maar het ging er in eerste instantie ook niet om wat Mozes erin moest gooien, maar dat hij het erin gooide. Daar ging het om. Het ging er in eerste instantie niet om dat Mozes gehoor gaf aan wat God zei. En niet wat dat was. Niet iets waarvan je denkt van oké, dat zal wel helpen. Dat is logisch, als ik er een stok in gooi, wordt het vast wel zoet. Nee, hij deed het omdat God het vroeg en het wonder gebeurde. God kan ook aan ons soms dingen vragen waarvan wij zeggen van dit lost niks op. Dit is niet logisch. En het hoeft ook niet als je maar het lef hebt om het te geloven en het te doen. Dan zal hij het wonder doen. Het gaat tegen ons gevoel in om onze vijanden lief te hebben. En toch vraagt hij om dat te doen, zodat hij zijn wonder daarin kan laten zien. Het gaat tegen ons geloofsleven in om te bidden voor de mensen die ons vervolgen. En dat je ook nog een keer je andere wang moet toekeren. En toch zegt hij, doe het maar en ik laat je daar mijn wonder zien. Het gaat tegen onze eer in om iemand maar te blijven vergeven die ons constant aanvalt of wat ook. En toch vraagt hij, doe het maar en ik zal je mijn wonder laten zien. Het gaat tegen onze trots in om de anderen hoger te achten dan onszelf. En toch zegt hij, doe het maar en ik laat je daar mijn wonder in zien. Het gaat tegen ons financiële beleid in om hem het eerste te geven wat bij ons binnenkomt. En toch vraagt hij, doe het maar en ik laat je mijn wonder zien. Wat vraagt hij van jou op dit moment? Wat jou zo tegenstaat, wat je tegen de haren instrijkt. En waarvan hij zegt, doe het maar, want daar laat ik je mijn wonder in zien. Over een stukje trots heen stappen misschien, zijn zegen ervaren daarin, vergeving vragen. Of leiden wij ook aan het korte termijn geheugenstoornis in wonderen. Of durven het risico te nemen en te geloven in de bijsluiter. Maar goed, we waren bezig met de naam Yahweh Rafa. Dat was even een zijstapje. De tekst gaat namelijk door met, daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. En hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester, Yahweh Rafa. Hier heb ik het moment dat God zichzelf Yahweh Rafa noemt. God de geneesheer. God geneest. Zie je wel? God geneest. Hij noemt zich geneesheer. We kunnen niet zeggen dat God niet geneest, want hij is genezing. Zo noemt hij zichzelf. En toch hier wat kanttekeningen. Ten eerste is dit de enige plek in de Bijbel dat hij zichzelf zo noemt. Dus is het wel belangrijk dat je kijkt van in welke context staat dit en wat kan ik daaruit halen. Ten eerste wat hier opvalt is dat de context is dat hij zegt dat hij geen enkele ziekte over hen zal brengen zoals hij over Egypte heeft gebracht. Maar het woord voor ziekte is hier veel meer dan alleen lichamelijke ziekte. Zoals de Hebreeuwse woorden meer betekenis hebben dan één betekenis. Zo ook deze. Het woord ziekte hier, machala, betekent ook lijden, het betekent bedroefd zijn, het betekent bekommering, het betekent verzoeking, het betekent zwakte. Het gaat dus om fysiek lijden, emotioneel lijden, het lijden door omstandigheden, het lijden onder zonde. En dat zien we hier ook in de tekst, want als we lezen dat hij geen enkele ziekte over hun zal brengen, zoals hij die over Egypte heeft gebracht, dan gaan we kijken naar die 10 plagen. Hij zegt, die ziekte gaan niet over jullie komen. En van die 10 plagen, water in bloed, kikkers, vlooien, muggen, veepest, schurft, hagelstorm, springganen, duisternis, de eerstgeborenen die sterven. Van die 10 plagen zijn er maar 2 die over lichamelijke ziekte gaan. Of de eerste is de 6e, de schurft of bulten. En de laatste het overlijden van de eerstgeborenen. En eigenlijk zou je nog kunnen zeggen, die laatste is eigenlijk gaat over rouw, verwerking, verlies, verdriet over ziekte. Maar de rest had te maken met verlies van bezittingen, het verliezen van je eerste levensbehoeften, zoals water, zoals oogst. Het had te maken met chaos in je woonomstandigheden, het leven in duisternis, kwam er ook in voor, Gewoon niet weten waar je het moet zoeken in het leven. En God zegt, van die dingen, zoals ik die over Egypte heb doen komen, daarvan zal ik je genezen. Daarvan zal ik je herstellen, in orde maken wat chaos is. Zoals de psalm zegt in psalm 147 vers 3, hij geneest, Rafa, wat geneest hij? De verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Dat is genezing ook. Genezing is veel groter en veel meer dan genezing van ziekte. Het tweede wat opvalt is dat de tekst zegt dat het hier gaat om een test. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. En wat hield die test in voor hun? Het hield in aandachtig luisteren, doen wat juist is, zijn geboden gehoorzamen, verordeningen in acht nemen. Dat was de test. Met andere woorden, zijn test was, durf je te gehoorzamen. Als je durft te gehoorzamen, dan zal ik jou zegenen met de genezing die ik geef zoals ik die bij Egypte heb laten zien. En je zou kunnen zeggen dat in die 40 jaar dat het volk door de woestijn ging, dat zij nou niet echt gehoorzaam zijn geweest. Zelfs zo dat heel de generatie van Mozes niet in het beloofde land kwam. Zelfs Mozes niet, omdat hij ongehoorzaam was. Op Joshua en Caleb na. Gehoorzaamheid naar Gods wil en daardoor gezegend worden door Gods genezing en herstel op het fysieke vlak, emotioneel, omstandigheden van het bestaan, zonde, die wordt hier voor het volk weer erg onwaarschijnlijk, gewoon door ongehoorzaamheid. Maar op de proef gesteld worden aan die gehoorzaamheid, daarmee genezing, herstel brengen, dat brengt ons ook bij een andere persoon. Op een ander moment in de geschiedenis, honderden jaren later. Een persoon die niet 40 jaar lang de woestijn in ging, maar een persoon die 40 dagen de woestijn in ging. Die daar 40 dagen lang getest werd, op de proef gesteld werd door de duivel. Die niet alleen 3 dagen niet gedronken had, maar 40 dagen niet gedronken had. En hij werd beproefd op zijn fysieke gestel, zijn honger, maar hij beantwoordt dat met Gods verordeningen in acht te nemen. Hij wordt beproefd op zijn emotionele omstandigheden, door hem te verleiden van het dak te springen en te zeggen van oh, de engelen zullen je wel opvangen. Maar hij beantwoordt dat door Gods geboden te gehoorzamen. Hij werd beproefd op zijn omstandigheden door hem alle koninkrijken aan te bieden en zegt, het is allemaal voor jou. Maar hij beantwoordt dat met het doen wat juist is en de Satan weg te sturen en God te dienen. En hij werd verleid om te zondigen, maar zondigde niet. Hij heeft de test doorstaan en bewees dat Yahweh Rafa is. En waarom bewees hij dat? Omdat hier, dit lezen we allemaal in Matthäus 4 overigens, hè, over die verzoeking. In Matthäus 5, 6, 7 geeft hij de bergreden. Waarin Jezus op de berg aan zijn discipelen de zaligsprekingen doet. Dat hij hen allemaal de verordeningen geeft waaraan ze zich mogen houden in zijn koninkrijk. En dan in Matthäus 8, als hij dat allemaal gedaan heeft, daalt hij van de berg af. En wat zien we dan wat Jezus gaat doen? Nadat hij die gehoorzaamheid heeft gehad en geleerd, dan zien we dat Jezus gaat genezen. Allereerst komt hij de knecht van de hoofdman tegen, die thuis een verlamde knecht heeft met hevige pijnen. En hij geneest hem. Vervolgens gaat hij naar de schoonmoeder van Petrus, die koorts had, en hij geneest haar. Petrus was dus getrouwd, hij had een schoonmoeder. Dus hij was niet de eerste bisschop, zou je kunnen zeggen, die niet mocht trouwen. Daarna werden mensen van boze geesten bevrijd. Vervolgens genas hij mensen die eraan slecht aan toe waren. En er staat er zelfs dat hij allen herstelde die ongelukkig waren. Hij gebruikt het woord hier therapeo. Dus hij gaf goddelijke therapie aan mensen die het niet zagen zitten. Dat deed hij op het moment dat hij gehoorzaam was geweest, van de berg af kwam en liet zien, ik ben Yahweh Rafa die geneest. Zijn gehoorzaamheid aan Gods wil bracht wel die genezing, bracht wel herstel in lijn met Gods belofte. Maar er staat er nog iets heel specifieks achteraan, als hij van die berg af komt en die genezingen doet. Er staat er achteraan, hij genas allen die er slecht aan toe waren, Waarom? Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Zwakten en ziekte. Dus wat Jezus hier deed, was om te vervullen wat Jesaja sprak. En hier haalt Matthäus maar een klein deeltje aan van Jesaja. En elke Jood weet precies wat er daarop volgt. Je zou kunnen zeggen, een Jood heeft genoeg aan een half woord. Dat heeft hij ook. Je hoeft maar een half woord te zeggen en een Jood weet precies, dat staat in die context, daar komt die tekst bij. Dus dat trekken ze zich ook aan. En dan staat er in Jesaja 53, als je het helemaal leest, staat er voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Zijn genezing door de striemen die hij heeft geleden. En wat houdt dat in, die genezing? Het was herstel van ziekte. Het was herstel van smart. Van onze overtredingen. Onze ongerechtigheden en onze straf. Dat is waarvan hij ons wil genezen. Dat is Yahweh Rapha. Fysiek, emotioneel, omstandigheden en zonde. Daarin is hij de geneesheer. En dat doet hij. Want zijn naam is geneesheer. En ja, dat kan genezing zijn, zoals in het geval van de blinde man, aan wie Jezus vraagt of hij wil zien en hij wordt genezen. Of het kan zijn als in het geval van die verlamde man die door zijn vrienden door het dak heen laat en wordt gezakt, voor de voeten van Jezus komt in de hoop dat hij wordt genezen van zijn verlamming. En wat Jezus in eerste instantie tegen hem zegt is, uw zonden zijn u vergeven. Of als in het geval van Paulus dat de Heer hem zegt hem niet te bevrijden van wat hem dwars zat, maar dat zijn genade genoeg is. Of als in het geval van Timotheus dat hem wordt aangeraden, drink wat wijn voor je maag. Of als in het geval van Job, dat niet alleen zijn ziekte, maar heel zijn gezinsleven wordt hersteld. Rapha. Of als in het geval van Trofimus, die moesten ze ziek achterlaten in Mileten. Of in het geval van Paulus, dat hij emotioneel, fysiek er bijna doorheen zat. Hij niet wordt verlost uit zijn omstandigheden, maar wordt vertroost door Titus. In de gevangenis werd hij niet bevrijd, maar gesterkt en verblijd voor de gelegenheid om te getuigen. Maar ook veel genezing op lichamelijk vlak. En van gebondenheid. Dat is de balans van genezing. Het is fysieke genezing. Het zij vergeving van je zondige dingen. Het zij genade. Het zij vrede. Het zij herstel in je gezin. Het zij herstel in je omstandigheden. Het zij vertroosting. Het zij bemoediging. Het zij blijdschap. God weet wat jij nodig hebt. En hij is soeverein. Soms als je denkt dat je fysieke genezing nodig hebt, kan hij zeggen, ik wil dat jij vergeving hebt op dit moment van wat vergeving nodig heeft. Als je vertroosting nodig hebt, Heer, geef mij vertroosting, is misschien dat hij zegt, ik vind het belangrijk dat je in je gezin herstel krijgt. Als je bemoediging nodig hebt, is het misschien dat hij juist genezing geeft. Het is Gods balans, het is zijn soevereiniteit. Hij geneest, dat is zijn naam. Maar dat kan op vele vlakken van jouw leven, zoals hij denkt dat jij dat nodig hebt. En in die balans mogen we tot Jezus komen. En naar Jezus uitroepen zoals Mozes dat deed in de woestijn. En Mozes riep in Exodus 15 vers 25 en hij zegt, hij riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Mozes riep, de Heere wees. De Mozes riep, maak het water zoet en de Heere wijst hem een stuk hout. Jij mag roepen naar Jezus en weten, hij herstelt. Maar hij zal jou tonen welke genezing jij nodig hebt. Want door zijn striemen aan het kruishout ben jij genezen. Want hij is Yahweh Rapha. Hij is genezing. genezing op alle vlakken. Zelfs, en dat vind ik ook wel heel bijzonder, zelfs van verwondingen die je in het verleden hebt opgelopen, wil hij je genezing geven. Dingen die in je geweten gebrandmerkt zijn, waar je met frustraties mee loopt. Hij zegt in Hebreeën 9 vers 14, zijn bloed zal ons geweten zelfs zuiveren. Dus als we komen tot Jezus met de dingen die verkeerd gaan zijn in ons leven, dan is er bij hem niet alleen vergeving, maar heelt hij zelfs het litteken uit je verleden. Dat is Rafa. Hij reinigt ons geweten, hij geneest ons innerlijk. Hij werkt in ons door zijn geest en geeft ons weer vreugde. Dan wordt die bitterheid wordt zoet. Innerlijke genezing, uiterlijke genezing, genezing van omstandigheden, genezing van emoties, genezing van zonde. Alles omdat we een God hebben die zegt, ik ben genezing. En God zelf heeft dat hout in het water gegooid. Het hout waaraan Jezus is gekruisigd op Golgotha. Dat is het hout wat het bittere zoet maakt. Wat ons leven, ons water van het leven weer, van bitterheid weer zoet maakt. Of zoals Peter zegt in 1 Petrus 4 vers 22, hij die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven, door zijn striemen bent u genezen. Hij heeft onze zonden gedragen op dat hout. Alles waardoor wij, zeg maar, ons doel zouden missen met wat de Heer met ons voor heeft, daarvan wil hij ons herstellen. Dat is de balans van genezing. Niet alleen maar genezing van ziekte, maar ook emoties, van zonde, omstandigheden. Alles wat ons doet afwijken van het doel wat de Heer met ons voor heeft, daarvan wil hij ons herstellen. Ons terugbrengen naar het doel wat hij met je voor heeft. En ja, dat kan ook genezing van ziekte zijn. Ook dat is deel van zijn herstel, deel van zijn naam. Dus ook daarvoor mogen we bidden en pleiten. En zien dat hij ook daar zijn wonder in zal doen. Yahweh Rafa. En die God is hier in ons midden. Geloven we dat? Ja? Dan mogen we ook aan dat geloof, wat je het uitspreekt, een stukje praktijk verbinden. En we gaan iets doen wat we normaal eigenlijk nog nooit gedaan hebben. Maar wel een Bijbels voorbeeld heeft. Het Bijbels voorbeeld is dat op een gegeven moment wordt het volk van Israël bedreigd door de Assyriërs. En de gezanten van de koning van Assyrië die laten een brief brengen bij de koning van het volk, zogenaamde Hiskia. En daarin schrijft hij onder andere dat zij vooral niet moeten vertrouwen op hun God. Want kijk eens wat hij gedaan heeft met al die andere volken die vertrouwden op hun goden. Vertrouw maar niet op die God van jullie. Want al die andere koningen heb ik ook vernietigd. Dus denk maar niet, vooral niet, dat Jeruzalem niet in mijn handen zal vallen, schrijft hij in die brief. En Hiskia leest die brief. En wat hij vervolgens doet is, hij neemt die brief, gaat ermee naar het huis van de Heer, en hij spreidt die brief uit voor Gods aangezicht, en hij bidt. Heer, dit is aan de hand. En door dat gebed gaat de engel des Heren gaat uit en vernietigt 185.000 man van de Assyriërs. Door één gebed van een brief die uitgespreid is voor Gods aangezicht. En ook in jouw leven kan het zo zijn dat je denkt bij jezelf, of dat je door anderen dat wordt ingefluisterd, of zelfs door de boze wordt ingefluisterd, dat je zegt van, dat je bij jezelf denkt van, denk vooral niet dat de Heer je geneest. Denk vooral niet dat hij je kan vergeven wat je nu hebt gedaan. Denk vooral niet dat hij die wond in jouw ziel kan helen. Denk vooral niet dat het ooit weer goed komt in jouw relatie, met hem of met anderen. Denk vooral niet dat er herstel kan zijn in die weg die je nu bent opgegaan. Denk dat vooral niet. Allemaal leugens die wij onszelf vertellen of die ons ingefluisterd worden. Maar God zegt, ik ben Yahweh Rafa. Ik ben de God die herstelt. Ik ben de God van genezing. En hij is hier in ons midden. Hij is onze bijsluiter. Dus terwijl ik een lied laat horen, even wachten, gaat dit papier bij u rond. Denk vooral niet. Met een pen erbij. En schrijf dat gewoon op voor jezelf. En kijk niet naar wat anderen hebben geschreven. Kijk, schrijf gewoon als je het durft en wil. Schrijf voor jezelf op wat in jouw denken zit. Wat vooral God niet zal doen. Denk vooral niet. En schrijf maar gewoon op. En als hij dan rondgaat, en we hebben allemaal onze handen schoongemaakt, dus we kunnen allemaal dit vastpakken. Ook voor degenen die thuis kijken en misschien op de chat dat mee kunnen geven, dan kan Rond het misschien aan het eind erbij schrijven. Schrijf gewoon op wat jij wil dat de Heer in jouw leven herstelt. Want hij is Yahweh Rapha. Het zijn emotioneel, lichamelijk, omstandigheden, karakter, verwondingen, zonden, noem het maar op. Datgene waarvan jij zegt, daarin heb ik herstel nodig, maar denk vooral niet dat ik het krijg. En maak het vooral specifiek, dus niet zoiets als van, ik denk vooral niet dat de wereld er beter op wordt. Maak het persoonlijk, voor jouzelf. En denk vooral niet dat hij het niet kan. Als hij 185.000 man door één engel kan neerslaan, dan kan hij ook in jouw leven Rapha geven. En als we dit hebben opgeschreven, dan leggen we die brief voor de Heer neer. En gaan kijken wat voor wonderen hij gaat doen. Geloven we daarin? Ja. Dus ik laat zo'n lied spelen, dan gaat deze rond. En dan, als je wil, schrijf het gewoon op en zo niet, laat het voorbij gaan. Ja?
Naam herstelt wat gebruikt. Heere naam herstelt wat gebroken is. Jezus, in uw naam is, in uw naam is redding en hoop. Onze troost is.
Dank u wel dat u dit opgeschreven hebt en ook het vertrouwen hebt dat we een Heer hebben die geneest. Dat Hij hier is en dat we daarvoor mogen bidden. En zo leggen we deze brief voor zijn aangezicht. En iedereen weet wat hij persoonlijk heeft opgeschreven. Ook de mensen van de chat hebben wat doorgegeven en staat er ook bij. Dus ook dat mogen we voor hem leggen. Zullen we bidden. Trouw van de Vader. We danken zo wie u bent, dat u zegt, ik ben een geneesheer. Ik herstel wat gebroken is. Hij laat geen vlaspit gebroken, maar hij richt het op. En zo leggen we deze brief vol met gedachtes, angsten, wensen, hoop. Hoop van herstel, hoop van genezing. Hoop van innerlijke gemoedstoestanden. U ziet alles wat erop staat, Heer. Mensen die anders denken dan dat u misschien denkt. En daarom leggen we dit voor uw troon, Heer. En u ziet het. We leggen het in uw schaal. En we vertrouwen erop dat u een Heer van genezing bent. Dat u de woorden die hier geschreven staan, ook in de harten van mensen staan geschreven. Dat u die aanraakt, dat u harten vrede geeft, dat u verlossing geeft, vergeving geeft, herstel geeft op alle vlakken. Van emoties, van zonde, van angst, van lichaam. U bent hier aanwezig. We vragen u zo in alle nederigheid en oprechtheid. Geeft u genezing, herstel op alle vlakken die hier zijn opgeschreven. En dat het leven daarna een leven mag zijn waarin we uw wonderen mogen zien. Waarin we zien dat u werkt. En dat alles wat gedaan wordt en hersteld wordt, dat het tot eer en glorie van uw naam mag uitwerken in de levens van deze mensen. Zo dank u voor wat u gaat doen. We danken u voor de verwachting die wij mogen hebben. En dat we dat zo bij u mogen achterlaten. En uw wonderen mogen gaan zien waar worden in Jezus' naam. Amen.